schriftlezing is vanmorgen 1 Koningen 11, vanaf vers 26 tot en met vers 40.
Ahia's profetie voor Jerobeam. Daartoe Jerobeam, de zoon van Nebat, een Efratiet van Zereda, Salomo's knecht, wiens moedersnaam was Zerua, een weduwvrouw, hief ook de hand op tegen de koning. Dit nu is de zaak waarom hij de hand tegen een koning ophief. Salomo bouwde Millo en sloot de breuk de stad van zijn vader David toe. En de man Jerobeam was een dapper held. En toen Salomo deze jongeling zag dat hij arbeidzaam was, zo stelde hij hem over al den last van het huis van Jozef. En het geschiedde nu ter dien tijde, als Jerobeam uit Jeruzalem uitging, en dat de profeet Ahia, de Siloniet, hem op de weg vond. En hij zich een nieuw kleed aangedaan had, en zij beiden alleen op het veld waren, zo vatte Ahia dat nieuwe kleed dat aan hem was en scheurde het in 12 stukken. En hij zeide tot Jerobeam, neemt u 10 stukken, want alzo zegt de Heere, de God Israëls, zie, ik zal het koninkrijk van de hand van Salomo scheuren en u 10 stammen geven. Maar 1 stam zal hij hebben om mijn knecht Davids wil en om Jeruzalems wil, de stad die ik verkoren heb uit alle stammen Israëls. Daarom dat zij mij verlaten en zich nedergebogen hebben voor Astoret, den god der Sidoniërs, en Kamos, den god der Moabieten, en Milkom, den god der kinderen Ammons, en niet gewandeld hebben in mijn wegen om te doen wat recht is in mijn ogen, te weten mijn inzettingen en mijn rechten, gelijk zijn vader David. Doch niets van dit koninkrijk zal ik uit zijn hand nemen, maar ik stel hem tot een vorst al de dagen zijns levens om mijn knecht Davids wil, die ik verkoren heb, die mijn geboden en mijn inzettingen gehouden heeft. Maar uit de hand zijn zoons zal ik het koninkrijk nemen, en ik zal u daarvan 10 stammen geven, en zijn zoon zal ik 1 stam geven, opdat mijn knecht David altijd een lamp voor mijn aangezicht hebben in Jeruzalem, de stad die ik mij verkoren heb om mijn naam daar te stellen. Zo zal ik u nemen, en gij zult regeren over al wat uw ziel zal begeren, en gij zult koning zijn over Israël. En het zal geschieden, zo gij horen zult wat al wat ik u zal gebieden, en in mijn wegen zult wandelen en doen wat recht in mijn ogen is, houdende mijn inzettingen en mijn geboden, gelijk als mijn knecht David gedaan heeft, dat ik met u zal zijn en u een bestendig huis bouwen, gelijk als ik David gebouwd heb en zal u Israël geven. En ik zal deswege het zaad Davids verootmoedigen, nochtans niet altijd. Daarom zocht Salomo Jerobeam te doden, maar Jerobeam maakte zich op en vlood in Egypte, tot Sisak, de koning van Egypte, en was in Egypte totdat Salomo stierf.
We beginnen met een prekenserie over symbolische handelingen door verschillende profeten. Vanmorgen letten we op de profeet Ahia. De tekst is 1 Koningen 11, vers 30 en 31. Zo vatte Ahia dat nieuwe kleed dat aan hem was en scheurde het in 12 stukken. En hij zei tot Jerobeam, neem u 10 stukken, want alzo zegt de Heere, de God Israëls, zie, ik zal het koninkrijk van de hand van Salomo scheuren en u 10 stammen geven. Gemeente, jongens en meisjes. Er is een verhaal dat vertelt over een dominee die eens een steen meenam de preekstoel op. Ja, dat waren de mensen helemaal niet gewend en ze waren nieuwsgierig. Wat gaat hij doen? En die dominee die legde die baksteen zo op de rand van de preekstoel neer. Nou, daar lag hij. En de gemeente die luisterde aandachtiger dan ooit tevoren. Ze waren minder slaperig, minder afgeleid. Want ja, wat zou die gaan doen met die steen? Maar er gebeurde helemaal niks. En aan het einde van de dienst zei hij, ja, weten jullie waarom dat ik die baksteen meenam, de preekstoel op en hem hier heb neergelegd? Dat is om jullie aandacht meer te trekken. Ik had vanmorgen een heel belangrijke boodschap. En door deze steen hebben jullie beter geluisterd dan ooit. En ik hoop dat je de boodschap nooit meer vergeet. Nou ja, of het historisch is, of het echt gebeurd is, ik weet het niet. Maar weet je wat wel echt gebeurd is? Dat sommige profeten naast de woorden die ze spreken ook iets opmerkelijks hebben gedaan. En dat in opdracht van God. Ze doen iets bijzonders wat de aandacht trekt en wat een extra onderstreping van de boodschap is die ze brengen. De komende periode hoop ik een aantal preken stil te staan bij verschillende profetische handelingen. Bij profeten die iets opmerkelijks hebben gedaan. Omdat God hen daartoe de opdracht gaf. Omdat God de aandacht wilde trekken, extra wilde trekken. Vanmorgen letten we op wat de profeet Ahia doet en zegt. Het thema voor de preek is Ahia scheurt zijn kleed in 12 stukken. Ahia scheurt zijn kleed in 12 stukken. En we letten op 2 gedachten. Wat dat zegt over Salomo en wat dat zegt over Jerobeam. Wat het zegt over Salomo en wat het zegt over Jerobeam. Ja, ik wil je vanmorgen in gedachten meenemen naar Israël, waar Salomo koning is. Al vele, vele jaren. En nee, niet iedereen is blij met Salomo. Goed, natuurlijk, Salomo is een bekende, beroemde koning. En hij is ontzettend wijs en hij geeft Israël voorspoed. En er vinden grote bouwprojecten plaats, waaronder de bouw van de tempel in Jeruzalem. Maar de inwoners moeten wel heel erg hard werken voor de koning. En ze moeten ook heel veel belastinggeld betalen. En daar is een stuk ontevredenheid over. En is God blij met Salomo? De koning die op een gegeven moment heidense vrouwen neemt en altaren bouwt om afgoden te offeren. Daar is God heel verdrietig over. Daar is God verontwaardigd over. En dat roept om een reactie en dat gebeurt ook. Daarom komen we in 1 Koningen 11 de profeet Ahia tegen. Kijk, daar gaat hij, daar loopt hij. Hij laat de plek waar hij woont Silo achter. Wat gaat hij doen? Hij heeft een opdracht gekregen van God. Hij moet iets gaan doen en dat heeft te maken met het kledingstuk wat hij bij zich heeft. Ahia die heeft een nieuw kleed, een nieuwe jas gekocht. Die heeft hij speciaal laten maken. Het gaat hier om een jas die nieuw is. Het wordt er 2 keer toe genoemd, hè? Een nieuw kleed. Het is nog niet eerder gebruikt door andere mensen of voor een ander doel. Het is een nieuw kleed omdat het in dienst staat van God. En het is waarschijnlijk een recht hoekig kleed met een gat erin waar je zo je hoofd erheen kan steken. En dan hangt dat kleed zeg maar als een mantel, als een jas zo langs je lichaam. En Ahia gebruikt dat kleed om een boodschap van God over te brengen aan Jerobeam. Jerobeam die leiding geeft aan bouwvakkers die bezig zijn in opdracht van Salomo met de bouw van Millo. Een muur en misschien staan er ook nog wel wat huizen op die muur die zwak is en die versterkt moet worden. Een muur zo vlak bij de stad Jeruzalem. Nou, dat kun je aan Jerobeam wel overlaten om die muur sterk te maken. Hij is kundig, hij is ijverig, het is een harde werker. Kijk, Ahia en Jerobeam ontmoeten elkaar op een landweg tussen Jeruzalem en Silo in. Kennen ze elkaar? Hebben ze elkaar al eerder ontmoet? Of is dit de eerste keer dat ze elkaar tegenkomen? Ja, ze komen elkaar in ieder geval tegen. En nee, ze passeren elkaar niet. Ze ontmoeten elkaar. Daar zorgt God voor. Zie je ze staan? Ze zijn samen. Er zijn geen omstanders bij. Wat plaatsvindt, vindt plaats onder 4 ogen. Dat gebeurt in de Bijbel wel vaker. Dat een profeet namens God iemand opzoekt, iets doet of een boodschap overbrengt in naam van God. En dat dan alleen iets tussen hen is. onder vier ogen. Ik geef twee voorbeelden. Op welke manier werd Saul tot koning gezalfd door Samuel? Was dat in het bijzijn van andere mensen? Nee, de knecht van Saul die erbij was, die werd weggestuurd door Samuel. En als Samuel dan alleen met Saul is, dan zalft hij Saul tot koning. Dat gebeurt onder vier ogen, dat kun je lezen in 1 Samuel 10. En wat doet de profeet Elisa in 2 Koningen 9? Hij geeft de opdracht aan een leerlingprofeet om Jehu op te zoeken. Maar als die Jehu opzoekt, dan zijn er ook allemaal andere mensen in de omgeving van Juwa en Jehu. En dan zegt die leerlingprofeet, kom eens even mee Jehu. En dan neemt hij Jehu mee naar een aparte kamer. Daar zijn ze saampjes. En daar geeft die leerlingprofeet een boodschap van God door. Daar zalft hij Jehu tot koning over Israël. In het geheim, zonder dat er anderen aanwezig zijn. En dat gebeurt hier ook. De profeet Ahia die heeft een boodschap die alleen op dit moment voor Jerobeam bestemd is. Anderen mogen daar op dit moment nog niet van weten. En wat doet Ahia dan? Nee, hij heeft geen kruik bij zich, maar een kledingstuk. En hij scheurt dat nieuwe kleed wat hij misschien wel pas heeft aangetrokken toen die Jerobeam ontmoette. Misschien heeft hij het al eerder aangetrokken toen hij de stad uitging. Maar hij trekt dat nieuwe kleed in 12 stukken. Wat is dit? Waarom doet hij dit? Is Ahia verdrietig? Boos misschien? Teleurgesteld? Is hij ontzet? Verbijsterd? Hij zegt, hoezo? Hoezo verdrietig, boos, teleurgesteld, ontzet, verbijsterd? Nou, omdat je in de Bijbel heel wat mensen tegenkomt die hun kleren in stukken scheuren als teken dat ze boos zijn of verdrietig zijn of verbijsterd zijn. Weet je wie het deed? Caiaphas, de hoge priester. Als die hoort dat Jezus zegt dat hij de Zoon van God is, dan scheurt hij zijn kleed als teken van ontzetting kapot. Weet je wie het deden? Paulus en Barnabas. Als ze in Lysteren zijn. En iemand hebben beter gemaakt. En hebben genezen. Dan worden ze als goden vereerd daar in Lysteren. En dan weet je wat ze dan doen? Dan zeggen ze nee. Nee, zeggen Paulus en Barnabas. Dit kan niet. Houd ermee op. Alleen aan God de eer. En dan scheuren ze hun kleren van ontzetting. Goed, dat is het Nieuwe Testament. Maar in het Oude Testament kom je dat nog veel vaker tegen, dat mensen kleren scheuren. Om maar iets te noemen. Vader Jacob, die scheurt zijn kleren kapot als die denkt dat zijn zoon Jozef door een wild dier is verscheurd. En Job, hij scheurt zijn kleed stuk als die hoort dat heel zijn veestapel geroofd is en zijn kinderen zijn omgekomen. Hij scheurt zijn kleed van verdriet stuk. Van rouw. En Elisa? Elisa scheurt zijn kleed in 2 stukken als zijn geestelijke vader Elia wordt opgenomen door God. Ahia scheurt zijn kleed ook niet in 2 stukken, maar in 12 stukken. Waarom doet hij dat? Is hij verdrietig, boos, ontzet, verbijsterd? Nee, nee, hij doet dit om aan Jerobeam duidelijk te maken dat het rijk van Salomo uiteen zal vallen. Het rijk zal scheuren. Dat rijk van Salomo, dat is zeg maar 1 kleed op dit moment. En dat rijk dat wordt bestuurd door Salomo. Maar dat gaat veranderen. Dat rijk van Salomo gaat gescheurd worden. Zal uiteenvallen. Dat raakt alle 12 stammen van Israël. Wat Ahia doet in bijzijn van Jerobeam. Dat lijkt wel een beetje op wat er eerder is gebeurd. Toen Samuel en Saul elkaar ontmoet hebben. In 1 Samuel 15. Koning Saul, die gaat een eigen weg. Die is ongehoorzaam aan God. En dan gaat Samuel naar Saul toe. En dan gaat hij duidelijk maken. Saul, God gaat dat koningschap van jou afpakken. Aan een ander geven. Als straf op jouw ongehoorzaamheid. Samuel die zegt tegen Saul, God heeft jou verworpen als koning. En wat doet Samuel als hij dat heeft gezegd? Hij heeft dat zo tegen Saul gezegd en dan draait hij zich om en dan loopt hij weg. En Saul die loopt erachteraan en die pakt dan zo Samuel bij zijn jas vast. Alleen Samuel loopt weg, Saul die trekt en die jas die scheurt. En dan kijkt Samuel zo naar die gescheurde jas en hij zegt, en zo heeft God het koningschap van Israël van u afgescheurd. Wat Ahia hier doet in bijzijn van Jerobeam lijkt wel een beetje op dat wat er toen gebeurde tussen Samuel en Saul. Alleen het verschil is dat Ahia zelf heel bewust met opzet dat kleed in 12 stukken scheurt en het zo op de grond gooit. Ahia die maakt duidelijk aan Jerobeam het rijk van koning Salomo gaat scheuren. Maar waarom? Wat zegt dat over Salomo en over God? Dit is de straf van God op de zonde van Salomo. Dat is omdat Salomo op den duur ging lijken op een heidense koning. En weet je wat heidense koningen deden? Heidense koningen die namen heel veel vrouwen. En die bouwden op hun macht. Die wilden... laten zien dat ze status hadden. Laten zien dat ze machtig waren. En die offerden aan de goden. Maar weet je wat de Heer had gezegd in Deuteronomium 17 over de koning van Israël? Daar had de Heer gezegd, neem nou geen meerdere vrouwen. En bouw nou niet op je macht en op je geld. Want weet je wat het gevaar dan is? Wat er slecht aan is? Dat je dan afwijkt van God. En Salomo die laat zich niet leiden door het woord van God. Maar door de cultuur. Ja, anderen doen dat ook, andere koningen, dan doe ik het ook. Hij doet wat in de ogen van God een gruwel is. Ook in het licht van het 7e gebod. Hij laat zich leiden door zijn verkeerde begeerte. Salomo die lapt Gods inzetting aan zijn laars. Hij doet waar hij zelf zin in heeft. Ook op godsdienstig gebied, want hij gaat aan de afgoden offeren. Salomo die gaat zelfs het volk voor in de zonde. De leider wordt verleider. Je vindt, ik meen dat vers 33 is, het meervoud. Hè? Dan wordt er één keer het meervoud gesproken. Omdat Salomo ook het volk meeneemt in de slechte weg bij God vandaan. Hij gaat God op zijn eigen manier dienen. Hij wordt ontrouw aan God en zijn roeping. En daar kan er steeds meer bij door. Hij laat zich leiden door eerzucht of verkeerde begeerte. En weet je hoe oud Salomo is? Hoe oud hij geworden is? Wat denk je? Salomo is 60 jaar geworden. Nou, hij was 20 jaar toen hij koning werd. Hij heeft 40 jaar geregeerd totaal. Toen stierf hij. Dus hij is maar, zeg maar, 60 jaar geworden. Dus als de Bijbel het heeft over Salomo, die oud is, ouder is geworden, dan heeft de Bijbel het over iemand die 60 is. En kijk, het beeld is nogal eens dat mensen die ouder worden steeds meer naar de Here toe groeien. Dat mensen die ouder worden steeds dichter met God en bij God leven. Ouderen, ja, dat zijn de gelovigen. En de jongeren, nou ja, ja die leven er soms zomaar wat op los. Hoe heb jij dat? Want als jongere kun je dat idee ook hebben. Ja, als ik wat ouder ben en als ik wat ouder word, nou ja, dan ga ik echt serieus werk maken van de geestelijke dingen. En dan ga ik mijn Bijbel lezen en dan ga ik ernst maken met bidden. En dan laat ik God heel belangrijk zijn in mijn leven. Maar de Bijbel die laat juist iets heel anders zien. God roept jonge mensen op om met hem te leven en voor hem te leven. Hij roept jonge mensen. Hij roept de jonge Samuel, de jonge David, de jonge Jeremia, de jonge Daniel, de jonge Timotheus. Jezus roept jonge discipelen. God roept jongeren. En jij kunt, juist ook als je jong bent, veel betekenen voor je klasgenoten, je studiegenoten, je teamgenoten, je gezinsleden, je ouders misschien wel. Denk nou niet vanmorgen, ik ben te jong. Dat jij vanmorgen in de kerk bent, dat is prachtig. Ook voor andere kinderen, ook voor andere jongeren. Want we hebben elkaar nodig. En wat is het dan goed om de Heere te dienen, ook al in onze jonge jaren. En misschien mag u die ouder bent geworden, de Heere al dienen van jongs af aan. Ja, u bent nu ouder geworden. En dan bevat 1 Koningen 11 ook een waarschuwing. Salomo, die wijkt op latere leeftijd van God af. Salomo, die volhardde niet in de dienst aan God. Dat is niet vanzelfsprekend. Ook niet als je al 10 jaar christen bent. Ook niet als je al 20 jaar of 30 jaar of 40 jaar de Heere mag volgen en dienen. Je kunt wijs zijn en dan toch God uit het oog verliezen. Je kunt andere dingen belangrijker gaan vinden. De boze, die kan je in zijn greep houden. En daarom blijf alert, blijf waakzaam. Denk niet, ja, maar dat gebeurt mij niet. Want ik ben nu al 50 of 60. Wat je ziet bij Salomo, jongens en meisjes, dat is een glijbaaneffect. En misschien, ja, doe je dat wel of heb je dat gedaan? Nou ja, die kleine glijbaantjes zijn voor jou misschien niet meer zo leuk, hè? In de speeltuintjes hier. Maar die grote glijbanen in een park of zo, dat is nog wel gaaf. Hè? Dan ga je heel hoog en dan glij je naar beneden en het gaat steeds sneller en sneller. Nou, Salomo, die stond zeg maar heel erg hoog. Hij stond dicht bij God. Maar dan glijdt hij naar beneden als hij ouder wordt. Zijn roepingsbesef is weg. Zijn vertrouwen op God lijkt ook wel weg te zijn. Zijn afhankelijkheid is verdwenen. Zijn gehoorzaamheid is verdwenen. Zijn liefdetaal, zijn heilig ontzag voor God smelt weg. Salomo, die laat zich meevoeren door zondige begeerten. Dat begint met het contact leggen, met een relatie aan te gaan met heidense vrouwen. En die ene zonde heeft dan ook weer andere zonden tot gevolg. Salomo glijdt af. Salomo veracht het in de genade, raakt achterop in de genade. Ken je dat? Heb je ook zo'n periode gehad? Misschien nog niet eens zo heel lang geleden. Je kwam misschien nog wel ongemerkt in de strik van de boze. Je agenda raakte overvol. Raakte bezet met van alles en nog wat. Met aardse zaken. Of je liet je meeslepen door iemand anders. En het gevolg, het contact met de Heere werd anders. God zoeken en die stille tijd nemen en je leven de Heere toewijden. En echt christen zijn, je had er gewoon geen zin in. Je Bijbel lezen, ja oké. Maar het raakte je niet echt. Leven tot eer van God, tot zegen van de naaste, dat raakte steeds meer uit beeld. Je was bezig met je eigen verlangens. En er kon steeds meer bij door. Ja, in het begin sprak je geweten nog wel. Was er een stemmetje dat zei, niet doen, oh, niet doen. En je hart sloeg misschien wel sneller over dan normaal. En je beseft, ja, dit gaat wel tegen het woord van God in. Dit is eigenlijk helemaal niet goed. Maar ja, het voelde zo prettig. En je legde dat stemmetje wat klonk in je hoofd het zwijgen op. Je kwam op een plek waar je helemaal niet thuis hoort. Je kreeg verkeerde contacten misschien. En je dacht misschien wel, ja, nou ben ik toch een verkeerde weg op gegaan. Nou ga ik er maar op door ook. En aan de buitenkant kon je op een gegeven moment zien dat het van binnen niet goed zat. De Bijbel bleef steeds meer dicht. Je handen werden minder gevouwen. De kerkdiensten bezocht je niet meer zo trouw. Je verloor je naaste uit het oog. Je gerichtheid op God verflauwde. In je woorden, in je blik, in je daden, in je bezigheden, in de dingen die je aanschafte. Het sprak allemaal boekdelen. Het was te zien dat je was afgedwaald. Of moet ik het vanmorgen in de tegenwoordige tijd zeggen? Je bent afgedwaald. Nou, hoe moet je dan verder? Wil je ten diepste God dienen, maar glipt het geloof zo tussen je vingers door? Staat God nog steeds op afstand voor je of is die op afstand gekomen? De vraag is dan vanmorgen, welke beweging maak je? Misschien heb je veel vragen. Heb je je uit de nabijheid van God weggezondigd? Maar u mag vanmorgen voor hem neerknielen. O God, als ik naar u opkijk, Dan word ik geconfronteerd met mijn zonde. O God, wees mij de zondaar genadig. Er is bij hem vergeving te vinden. Ook als die blokken toren van u is omgevallen. En je zegt vanmorgen, nou ja, je moest eens weten allemaal wat speelt in mijn leven. Je mag schuilen bij hem met al je ongeloof en je kleingeloof. Je mag naar de Heer toe gaan met alles in jou en van jou en aan jou. Het gaat erom dat je de beweging maakt naar hem toe. Dat je dichter naar hem toe gaat. Bij hem komt. En ook als je de Heer niet kent. En je misschien soms wel meer een toeschouwer vindt. En je kijkt er zo eens naar. En je weet het eigenlijk allemaal niet zo goed. Hoe je tegenover God moet staan. Wat je van de Bijbel moet vinden. Als je hem niet kent. Kom naar hem toe. Maak de beweging naar hem. Daar gaat het Ahia om. Daar gaat het de Heere om. Ook bij Jerobeam. Dat horen we in onze tweede gedachte. Wat dit zegt over Salomo, die 12 stukken, maar ook wat dit zegt over Jerobeam. Want kijk, daar staat hier Jerobeam. 12 van die kleding, van stukken van dat ene kleed liggen verspreid op de grond. En dan krijgt hij de opdracht van de profeet Ahia om 10 van die stukken op te pakken. 10 van die gescheurde stukken zijn voor hem. Over 10 stammen zal hij, Jerobeam, koning zijn. En 2 stammen, die zijn straks voor de zoon van Salomo. Die zijn voor de stam van Juda. En voor Benjamin. Dat kun je straks ook lezen in hoofdstuk 12, vers 21. Dat na de dood van Salomo, Juda en Benjamin Rehabiam volgen, de zoon van Salomo. Waarom gaat het dan over 1 stam in vers 32? Er zijn verschillende verklaringen voor. Misschien is dit de verklaring, omdat de stam van Benjamin bij Jeruzalem hoort. Bij het grondgebied van Jeruzalem wordt gerekend. De plek waar straks de zoon van Salomo zal wonen en regeren, wordt hier alleen Juda genoemd. 1 stam. Benjamin hoort daar dan automatisch bij, omdat dat bij Jeruzalem hoort. Dat is een van de verklaringen. Het zou kunnen. Dat het hier daarom om 1 stam gaat. In ieder geval, Jerobeam die zal over 10 stammen koning zijn. En die 10 stammen, die 10 stukken, passen precies bij Jerobeam. Want weet je wat zijn naam betekent? Jerobeam betekent wiens volk talrijk zal zijn. Veel zal zijn. En die 10 stukken zijn daar een onderstreping van. Een zichtbaar bewijs bij vers 37. U zult koning zijn. Ja, ja. Wel vertelt Ahia er iets bij. Het zal pas gebeuren als koning Salomo gestorven is. En met nadruk wijst Ahia Jerobeam erop dat God gehoorzaamheid van hem vraagt. Dat hij met God moet gaan. En dan, vers 38, hè, dan zal God hem zegenen. Dan zal de Heere met hem zijn. Dus, die 10 stukken die hij moet oppakken, zijn een belofte. Jij zult straks koning zijn. En tegelijkertijd vormen die 10 stukken ook een opdracht aan Jerobeam. Jerobeam, jij moet je verantwoordelijkheid nemen. Maar dat kun je alleen maar doen in afhankelijkheid van God. Salomo's rijk zal scheuren omdat hij afweek van God. Doe jij dat nou niet. Ga Gods weg. Die 10 stukken doen een appel op het hart van Jerobeam. Wees gehoorzaam aan God. Goed. Onze situatie is anders dan die van Jerobeam. Die kunnen we niet zomaar even 1 op 1 overzetten. Maar heb jij ook niet iets in handen gekregen? Wat heb jij in handen gekregen? Heb jij ook niet een belofte van God in handen gekregen? De belofte van Gods leiding in alle opzichten. Van Gods leiding en zorg voor tijd en eeuwigheid. En werd die belofte ook niet door een symbolische handeling van Gods dienaar onderstreept. Als een extra verduidelijking. Zoals het doopwater gaat over je hoofd. En je schoon wast, zo wil ik je schoon wassen van al je zonden. Goed. ook los van je doop, want misschien zit je hier en ben je niet gedoopt. Wat heeft God je in handen gegeven? De belofte dat wie tot hem komt niet wordt teruggestuurd. De belofte dat de Heer je bij de hand wil nemen door dit leven heen, bij alle vragen die je hebt, bij alle keuzes die je moet maken, zodat je uiteindelijk koning zult zijn. Straks mag je met hem zitten in de troon en met de grote koning regeren over alles. Wat geeft God je in handen? Rijke beloften. En tegelijkertijd krijg je ook een opdracht. De opdracht om niet onverschillig om te gaan met die woorden van God. De opdracht om met die belofte van God naar de belovende God toe te gaan en te vragen om zijn leiding. En te smeken om zijn zorg. En te smeken om de vervulling van zijn belofte. En te pleiten: Heere, u hebt beloofd dat. Hier ben ik. Je hebt de opdracht gekregen om Gods woorden te doen. Niet alleen maar te horen, maar ook te doen. Je hebt de opdracht om volgeling van de Heer Jezus te zijn. Nou zeg eens, hoe ga je om met wat God je in handen geeft en heeft gegeven? Hoe ga je om met Gods belofte? Hoe ga je om met Gods opdracht aan jou gegeven? Ja, zeg je, moet ik dan dit doen en moet ik dan dat doen en moet ik dan dit nalaten en moet ik dan daar afstand van nemen? Wacht. Is het niet veel beter om allereerst en allermeest en boven alles en steeds weer opnieuw omhoog te kijken naar hem die je een belofte en een opdracht geeft? Is het niet zaak om je op hem te richten? En wat zie je dan? Met geloofsogen zie je dat de Heere goed is. Genadig, barmhartig, groot en heilig, vol van liefde. Hoe kan u christen zijn, volgeling van de Heer Jezus? Dat kan alleen maar als je gericht bent op de Heer. Dat is de eerste. Dat is het allerbelangrijkste. Dat er een open houding is naar boven. Dat er een verhouding is met God. Dat je contact hebt met hem. Dat er een liefdesband is met hem. En ja, daar speelt je Bijbel een belangrijke rol in. Omdat dat het middel is om in verbinding met God te zijn. En zo maakt God, op deze manier, maakt God contact met je. Zo laat hij van zich zien. Zo laat hij van zich horen. En weet je wat ik zo mooi vind aan Deuteronomium 17? Ik noemde dat net al, hè, waar iets staat over wat de koning van Israël niet moet doen. Hè. Pas op voor vrouwen, pas op voor dit, voor dat, want dan wijk je zomaar af bij God vandaan. Weet je wat ik zo mooi vind aan dat stukje, dat laatste stukje in Deuteronomium 17? Dat de koning van Israël dan ook een opdracht krijgt om de wet van God, de woorden van God over te schrijven voor zichzelf op een stuk papier. En weet je wat die koning daarmee moet doen? Die moet hij dicht bij zich houden en elke dag lezen. Zo was er contact met God. En zo leerde die koning klein te blijven in zichzelf. Zo was er elke dag die herinnering: oh ja, God is groot en hij is goed. En hij wil dat ik laat zien dat ik bij hem hoor. Nou, zou je dan niet elke dag je Bijbeltje pakken en dicht bij je houden om Gods stem te horen, om zijn wil te verstaan? En schrijf dan maar gerust Bijbelteksten over en leg ze maar neer op je nachtkastje. Of leer ze maar uit je hoofd. Bewaar ze in je hart. En zou de Heilige Geest, die met het woord van God werkt, zou hij je dan niet leiden? En zou hij je dan niet helpen om echt christen te kunnen zijn? Zou hij je dan geen weg wijzen in je relatie en op je werk en in contact met anderen en thuis? Zou hij dan niet een weg wijzen hoe je omgaat met je tijd, hoe je omgaat met social media, hoe je omgaat met seksualiteit, wie als een rank aan de wijnstok verbonden is, die kan alleen echt christen zijn. En dan maakt hij het goed. Dan maakt hij het goed op zijn tijd. En dan is een christen ook heel geduldig. Geduldig in het wachten op Gods tijd. In het uitzien naar de vervulling van Gods belofte. Want dat is ook een geloofsdaad. Geduldig wachten op de tijd dat God zijn belofte gaat vervullen, gaat waarmaken. En dat is nou precies het punt waar Jerobeam het zo lastig mee heeft. Want kijk, hij heeft een belofte gekregen. Hij zult koning zijn. Hij heeft een opdracht gekregen, maar blijf bij God. Ga geen eigen weg. En je zult pas straks koning zijn. Na de dood van Salomo. Maar ja, wachten op de tijd van God, dat kan Jerobeam niet. En Jerobeam die pakt die 10 stukken op, die op de grond liggen. En als je vers 37 leest, dan krijg je de indruk, hè, dat hij dat heel snel, heel haastig heeft gedaan, heel gretig heeft gedaan. Want ja, hij wil zo graag koning zijn. Het is zijn ambitie, zeg maar. Hè. Het sluit aan bij zijn verlangen van zijn hart, zegt vers 37. Hij staat echt te popelen. Nou ja, in plaats van op Gods tijd te wachten, probeert Jerobeam door een opstand koning te worden. Zo moet je die opmerking in vers 26 en vers 27 lezen. Waar je leest dat Jerobeam de hand opheft naar de koning. Hè? Dat wil zeggen, hij komt in opstand tegen de koning. Dat zegt de schrijver al in vers 26 en 27. Voordat hij gaat vertellen van die ontmoeting met de profeet Ahia. Maar dat is op die plek, in vers 26 en 27, een inleiding om de lezer voor te bereiden op de persoon Jerobeam. Maar wat er staat, dat vindt pas achteraf plaats, later. Nadat Ahia Jerobeam duidelijk heeft gemaakt dat hij koning zal zijn. Daarna komt hij pas in opstand. Heeft Jerobeam aan anderen verteld over zijn ontmoeting met Ahia? Heeft hij verteld over die belofte? Het lijkt er wel op. Want straks, na de dood van Salomo, ja, dan wordt hij niet voor niets naar voren geschoven door anderen om de nieuwe koning te worden. Waar ik nu even de vinger bij wil leggen, is Jerobeam is ongeduldig. Hij kan niet wachten op Gods tijd en daarom gaat hij over tot een verkeerde daad. Hij komt in opstand tegen Salomo en dat zorgt ervoor dat hij moet vluchten naar Egypte. Jerobeam die gaat zijn eigen weg. Niet alleen nu trouwens, straks als koning ook, elke keer opnieuw. En dat is een weg waar de zegen van de Heere nooit op zou kunnen rusten. Integendeel, wie zijn eigen weg kiest, wie zijn eigen weg gaat, die komt niet goed uit. Kijk, en je kunt een eigen weg gaan. En een ander kan ook zien dat je geen rekening houdt met God en dat de Bijbel niet belangrijk voor jou is. Dat kan. Maar je kunt ook een eigen weg gaan op een wat serieuzere manier. Je leeft netjes. Je bent godsdienstig. Maar ondertussen bouw je op je eigen gerechtigheden. Hoe dan ook, alles buiten Christus is drijfzand. Het houdt het niet. Op de dag van het oordeel, je zakt erin weg. En dat is nou niet wat God wil. Want de Heer heeft je geluk op het oog. En daarom geeft Hij je iets, ook nu, iets in handen. Wat geeft God je nu in handen? Tijd. Genadetijd. Zou je dan niet de tijd die je mag ontvangen van God nu, zou je die dan niet goed gebruiken? Die moet je niet verspillen. Je moet die tijd niet morsen. Kijk, je kunt aan tafel zitten, jongens en meisjes, en een glas cola voor je hebben staan op de tafel. En ja, en dan kan het zomaar gebeuren. Ja, bij ons gebeurt het nog wel eens hoor. Thuis, dat iemand een glas omstoot of nou ja, onhandige beweging maakt of het glas laat vallen en weg is de cola. Dan mors je cola. Maar ja, is dat heel erg? Ja, een beetje vervelend natuurlijk. Maar dan pak je een nieuw glas als het glas kapot is en je vult het nieuwe glas gewoon weer met cola, met nieuw drinken. Maar dat kan niet met de tijd. De tijd die je morst, die is echt weg. En daarom is het zo dom, zo dwaas om te denken... Ja, God zoeken en leven van zijn belofte en die opdracht van God serieus nemen om met hem te gaan. Dat komt straks wel, als ik 30 ben of 50 of 60, dan. Maar je weet niet hoe oud je wordt. En dan nog, als je dan pas zou beginnen, dan heb je zoveel tijd gemorst, verknoeid en je kunt het niet meer overdoen. Die tijd is echt weg en daarom moet je vandaag... In de tijd die God je geeft met hem leven. Morgen zegt de duivel. Nee, God zegt vandaag. Niet volgende week, niet volgend jaar. Vandaag, nu, in het heden der genade. Nu de Heilige Geest ook vanmorgen aanwezig is hier in dit huis. In zijn huis om je in te winnen voor die Allerhoogste Koning. Koning Jezus. Hij is vandaag in ons midden. Om je bij de Heer Jezus te brengen. Om je de goede weg te laten gaan. Om je ook op de goede weg te houden als je al aan de hand van hem mocht wandelen. Weet je waar ik aan moest denken? Ik moest denken aan een interview. Wat ik eens las met wijlendominee Klein Onstenk. Hij was gevangenispredikant. En hij kwam in verschillende gevangenissen om daar een gevangene bij te staan, met zijn gesprekje aan te knopen, om het evangelie te delen, om te vertellen over de Heer Jezus. En dat vond hij prachtig. Hij was niks bang voor die jongens die er zaten. Hij ging om met de grootste misdadigers, zware criminelen, zware jongens. En de directie, was een beetje een andere tijd nog, de directie had tegen hem gezegd, zou je nou niet een beetje uitkijken, dominee, want ja, wij kennen de achtergrond hè, van de jongens. En het is toch misschien best wel gevaarlijk om één op één met ze te spreken. Als je nou beveiliging wilt, dan moet je het zeggen hoor, want dan regelen we het. Nee, zei die dominee Klein Onstenk, dat is allemaal niet nodig. Ik wil graag één op één. En hij vertelde in dat interview dat hij op zijn kamer zat, waar hij ook vaak gesprekken voerde, dat toen een gedetineerde binnenkwam, een gevangene. Die zag direct in één oogopslag dat hij heel wild was. En hij liep op hem af. Hij liep op die dominee af, die gevangene. En hij pakte hem vast bij zijn stropdas. En hij zei, ik wil dat je dit doet en ik wil dat je dat doet binnen deze tijd. Dit is mijn ultimatum. En zei hij dreigend, als jij niet doet wat ik zeg, op de gang staan er nog twee. En ze komen me zo te hulp. En dan heb je een heel groot probleem. Waarop dominee Klein Onstenk met stemverheffing zei... Zo staan er op de gang nog twee. Nou, hier in mijn kamer zijn er geloof ik drie. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En de Heilige Geest die kan met de kracht van een tornado jullie allemaal omverwerpen. En weet je wat er gebeurde? Die man die kalmeerde, werd rustig, die draaide zich om en die liep weg. En later vertelde de dominee, weet je waarom dat gebeurde? Ik geloofde echt dat de drie enige God bij mij was, dat de Heilige Geest erbij was en dat die voor verandering zorgde bij die woeste man. Nou, de Heilige Geest, die is ook vanmorgen hier aanwezig, in ons midden om jou te veranderen. Om u in te winnen voor koning Jezus, om je tot Jezus te leiden. En wie zich door hem laat leiden, die ontvangt de rust in hem. Die ontvangt Jezus en alle schatten die hij heeft verdiend. Wie zich door de Heilige Geest laat leiden, die wordt een echt christen. En dan zal hij zelf leren hoe je wandelen moet. En ondertussen... mag je rustig wachten op Gods tijd, dat hij zijn belofte vervult en waar maakt. Ik maak alle dingen nieuw. Amen.